11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nederland maakt zich op voor het nieuwe jaar. Op verschillende plaatsen verzamelen mensen zich voor het aftellen tot middernacht en de vuurwerkshows. Het nationale aftelmoment is in Amsterdam bij het Scheepvaartmuseum. Het staat in het teken van Europa, omdat het Nederlandse voorzitterschap van de EU over een paar dagen begint. Het grootste vuurwerk is bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Daar wordt ongeveer 4000 kilo afgestoken. In veel andere plaatsen, waaronder Hilversum, worden vuurwerkshows georganiseerd in de hoop overlast in woonwijken terug te dringen. In Dubai ging de vuurwerkshow gepaard met een grote brand in een wolkenkrabber. De autoriteiten in Dubai zeggen dat die brand onder controle is. De brand brak eerder vanavond uit in het gebouw met 63 verdiepingen. In de wolkenkrabber zit een 5-sterrenhotel en er zijn meer dan 600 appartementen. Volgens de politie van Dubai is iedereen geëvacueerd. 14 mensen zouden lichte verwondingen hebben opgelopen. 1 is zwaarder gewond. Om middernacht gaat er voor meer geld de lucht in dan vorig jaar. Volgens de brancheorganisatie is er voor ongeveer 65 miljoen euro verkocht. 2 miljoen meer dan in 2014. Het toename komt doordat Nederlanders steeds meer en duurder vuurwerk kochten. Vooral siervuurwerk is populair. De verkoop van knalvuurwerk is gedaald. Het aantal mensen dat vuurwerk kocht is volgens de eerste cijfers gelijk gebleven. Gemiddeld gaven kopers zo'n 83 euro uit. In Gelderland zijn in het dorp Hoenzadriel vanavond 3 gewonde mannen gevonden, van wie er 1 zwaar gewond is. De auto waarin de mannen zaten is onder vuur genomen op het parkeerterrein van een camping. De gewonden belden later aan bij een huis in Hoenzadriel om hulp te vragen. Er is een traumahelikopter naar het dorp gegaan en de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wie de schoten heeft gelost en waarom is niet bekend. Het weer, tijdens de jaarwisseling in het westen wat regen. In de nacht trekt de neerslag verder het land in. Het koelt af naar een graad of 4. Morgen op nieuwjaarsdag droog met geregeld zon. Het wordt dan rond de 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
De avond van NPO Radio 5. NTR Academie. Presentatie Ben Kolster.
Goedenavond en welkom bij de NTR Academie. Vanavond ga ik de nacht in met Ron Stoelty. Op de laatste dag van dit jaar, de 31ste december, oudejaarsavond, verdwijnt Radio 5 uit de ether. Dan blijft alleen NPO Radio 5 Nostalgia nog bestaan. Maar de avondprogrammering, die als NPO Radio 5 wordt uitgezonden met informatieve programma's als Oba Live, De Kennis van Nu en bijvoorbeeld dit programma, de NTR Academie, om er maar een paar te noemen, dat gaat verdwijnen. En daarmee verdwijnt ook definitief een traditie van educatieve en verdiepende informatieve programma's die op 2 oktober 1983 op toen nog Hilversum 5 van start ging. Is dat jammer? Ja, dat is jammer. En over hoe het verder zal gaan met het medium radio in Nederland en natuurlijk ook wat er de afgelopen decennia is bereikt, ga ik praten met radioman Puursang Ron Stoelty. Goedenavond Ron, welkom.
Goedenavond Ben.
Welkom in de NTR Academie, zeg ik nog maar. En ik begin te zeggen dat we deze aflevering van de NTR Academie niet alleen vanavond uitzenden, maar dat we er ook op oudejaarsavond in het allerlaatste uur van Radio 5 de programmering mee gaan beëindigen. Dus wees je bewust van dit historische moment.
Zeker historisch.
Ja, zeker.
Ja, nou, ik vind het nu al een eer.
Ja. Leuk dat je er bent. Ron, NPO Radio 5, het heet geloof ik in de avonduren tegenwoordig iets anders, maar ik noem het voor het gemak maar even zo, want zo kennen de mensen het, dat gaat verdwijnen. Is dat naar jouw idee een, om het even heel deftig te zeggen, een verlies voor de Nederlandse informatieve radio?
Ja, dat vind ik wel een verlies voor de Nederlandse informatieve radio. Wij zijn publieke omroep. En als publieke omroep moet je alle doelgroepen bedienen. Dat staat ook zo in de wet. En dat doen we ook wel, tot op zekere hoogte. Maar het is een beetje scheef gegroeid door de loop der jaren. Er zijn natuurlijk ook mensen die tegen mij zeggen, vertel mij dat Radio 4, daar luisteren zo weinig mensen naar, maar Radio 5 kan ik in de auto niet meer ontvangen. Hoe werkt dat? Waarom is daar geen FM-frequentie voor? Nou, het zijn natuurlijk hele ingewikkelde politieke materies. Maar dat hele informatieve blok waar jij nu op doelt, verdwijnt. En dat is jammer. Ik vind dat een gemis voor de Nederlandse radio, voor de publieke Nederlandse radio.
Even voor de mensen die het misschien niet gevolgd hebben, waarom kunnen we Radio 5 s'avonds niet meer, en ook trouwens overdag niet, Radio 5 nog niet meer in de auto ontvangen, als je gewoon nog naar de AM luistert, zoals als ik.
Ja.
Wat is er gebeurd?
Dat heeft te maken met de bezuinigingen. De middengolfzender 747 AM, dat was zeg maar de zender van Radio 5 op de middengolf. En als we die zouden afstoten, dan zou dat een besparing opleveren van ruim 1 miljoen euro per jaar. En door die bezuiniging is die 747 AM, dus die middengolfzender, gesneuveld. Dat betekent dat je thuis nog wel via de kabel, maar je kan ook via DAB Plus, dat is zeg maar de nieuwe FM, wat de komende jaren uitgerold wordt in Nederland, kun je dat ontvangen. Maar heel veel mensen zijn natuurlijk gewend aan die transistor.
En vooral oudere mensen. Mijn oude tante van bijna 93, die had nog, ze heeft wel een radio, maar luistert ze nooit naar, maar die had een klein, wat je zegt, transistortje op tafel staan. Ja. Eén keer ingesteld, ik geloof door mijzelf, a-technisch als ik ben, nooit meer aankomen. En daar luistert hij, die zegt, ik kan het niet meer horen.
Nee, en dat is door heel veel mensen. Mijn schoonvader heeft hetzelfde probleem. Die had een radio in de keuken, die had er eentje in de schuur.
Precies,
En die kan het niet meer ontvangen. Dus die man is onthand. En die raakte toen in paniek. En die zei van, hoe kan dat nou? En waarom kan ik dat allemaal niet meer ontvangen? En ja, dat zijn trieste zaken.
Ja.
En het vervelende is dat dat DAB Plus, wat zeg maar ter vervanging komt van onder andere de middengolf, wat vele malen kwalitatief ook beter is, daar is men veel te laat mee begonnen. Heel veel gemeentes.
Dus dat hebben de mensen gewoon niet.
Nee, heel veel gemeentes is dat nog helemaal niet te ontvangen. Ze laat staan in de auto. Mm-hmm. Dat duurt echt nog een paar jaar voordat volledige landelijke dekking heeft.
Ja.
En dat is jammer.
Dat financiële argument, Ron, dat kan ik me voorstellen wat je net op tafel legde. Het is bij 1 september gebeurd, hè? Jongsleden 1 september. Weten we al wat dit ons als luisteraars van Radio 5 gekost heeft?
Nee, nog niet. Radiometer gaat heel ouderwets. Daar waar bij televisie gaat het automatisch. Hè. Dan zit je in een panel en dan wordt er een kastje tussen je tv geplucht. En dan kunnen ze meteen zien wat je gekeken hebt. Dus dat is ook niet fraudegevoelig meer. Nou, radio gaat heel ouderwets. Dat is een panel van een aantal duizend mensen die iedere dag een boekje invullen. Keurig netjes in een boekje wat je geluisterd hebt. Nu wil het geval dat altijd een maand achteraf is. Dus, maar in de maand oktober kwam ook nog eens een keer de Evergreen Top 1000 eraan. En dat is bij uitstek de meest populaire.
Dat is het nummer, weet ik nog, toen wij Familie Nederland deden. Het prachtige nummer in de herfst. Hè?
Ja, inderdaad. En daar luisteren ruim 3 miljoen mensen naar. Dat is heel veel. Dus om echt een goed beeld te krijgen van wat we nou verloren hebben aan die middengolf, dat kun je eigenlijk pas in januari zien.
Ja. Maar wat denk je zelf? Even met de vinger in de lucht?
Ja, ik denk dat er heel veel minder luisteraars zijn. En dat ook wel teruggezien gaat worden in de cijfers.
Want zo maak je het ook een beetje waar dat die zender ook overdag, maar natuurlijk, dit gaat helemaal verdwijnen, die informatieve zender Radio 5, noem ik het nog maar even. Want het heet eigenlijk officieel?
Ja, het heet Radio 5 Nostalgia. En dan heb je de avonden en de weekend van Radio 5.
Hoe noemen ze
heel
dat?
Ingewikkeld, ja. Zo noemen ze dat nu. En vanaf januari wordt het NPO Radio 5. Met wel een nostalgia-programmering. Maar de naam Nostalgia is te ouderwets. Dat spreekt te veel ouderen aan. Ik moet dan daar ontzettend om lachen. Want Radio 5 is ooit in het leven geroepen voor de 55-plusser.
Hoe je dat gedaan hebt. En ook Nostalgia zullen we het zo over hebben. Maar even, wat gaat het dan worden? Het wordt dus eigenlijk weer voor de mensen Radio 5. Het merknaam is weer, de merknaam wordt weer NPO Radio 5.
Ja,
snapt toch niemand iets van?
Nee, dat is heel ingewikkeld. Ja. We hebben natuurlijk Radio 5 gehad. Hilversum 5, Radio 5. 747 AM heeft de zender natuurlijk een aantal jaren geheten. Toen werd het Radio 5 Nostalgia. En nu wordt het weer Radio 5.
Ja.
Dus
dat zouden ze bij Albert Heijn of bij de Bijenkorf of een boekenuitgeverij zou dat nooit zo doen natuurlijk.
Nee, dat zijn wat doorgewinterde marketing specialisten. Ja.
Ron, waar luister jij zelf naar als je naar de radio luistert? Luister je eigenlijk nog naar de radio?
Nee, ja wel natuurlijk. heel divers. Ik ben geen vaste luisteraar, maar dat is een soort vakidiotie die ik heb.
Uh-huh.
En ik ben een zapper. Ik ben echt ook in de auto. Als iets me niet bevalt of ik hoor een plaat die ik niet leuk vind, dan schakel ik gelijk door.
Ja.
Maar,
is het eigenlijk te regisseren in jouw auto?
Ja, eigenlijk wel, ja. zo kun je dat zien. Maar voornamelijk de muziekzenders. En dat varieert van Sky, Radio 10, dat soort zenders.
Ja, dus je gaat van de publieke omroep naar commerciële zenders, gewoon wat je leuk vindt. Heb je zelf trouwens enig idee wie ons publiek is? Als we het over de publieke omroep hebben.
Jazeker. Jazeker. En dat moet ik wel nageven. Dat doen ze bij de NPO goed. De doelgroeponderzoeken zijn groots en goed. Steken goed in elkaar. Dus ik weet exact wie de doelgroep van Radio 5 is op dit moment. Radio 5 wordt voor 80% beluisterd door de laagopgeleide Nederlanders. Mm-hmm. Veelal in de 60-plus categorie. Die nog wel midden in het leven staan. Dus nog wel mensen die actief deelnemen aan bijvoorbeeld het proces. Ze doen vrijwilligerswerk. Het zijn niet mensen die de hele dag thuis zitten.
Nee.
En mondige mensen die dus het belangrijk vinden om te luisteren naar een zender waar ze zich door aangesproken voelen. Maar waar ze ook contact mee kunnen hebben. Dus dat vinden ze wel heel fijn.
Ja. Dat wordt onderzocht. Maar wordt er ook, heb je het gevoel, terugkijkend op de laatste jaren, dat je ook leiding aan Radio 5 had, dat daar iets mee gedaan werd door, nou, door ons, de publieke omroep? Want je weet het dan wel, maar en dan?
Ik kan alleen maar praten over de tijd dat ik daadwerkelijk daar iets over te zeggen had. Wij keken heel goed gericht naar die onderzoeken. Daarom is Radio 5 Nostalgia ooit in het leven geroepen natuurlijk. Omdat wij in Nederland een heel divers netwerk van publieke radiostations hadden. Maar geen zender voor ouderen. Senioren vind ik altijd een rot woord. Maar
vanaf 50 jaar.
50-plussen. Ja, ja. Waar moesten die in dit land nog naartoe? Met de crooners. Waar werd die muziek nog gedraaid? Van Sinatra tot Peggy Lee, de Carpenters en alles wat ertussen zat. En toen kwam ik op het idee van, jongens, wij moeten die doelgroep gaan bedienen. Nou, dat idee is ooit in een labeland van iemand uit het bestuur. En toen met 747 AM niet zo goed ging, was nog maar een marktaandeel van 0,3%. En toen zeiden ze, ja, we moeten toch iets anders gaan doen. En toen zagen ze dat idee plotseling nog in de la liggen. Toen zeiden ze, hé, we gaan die stoeltie en die touring nog eens bellen, want die hadden ooit nog dat idee voor dat nostalgia. En zo is die zender eigenlijk ontstaan. Ontstaan voor 55-plussers, heel erg doelgericht, ook met die muziek.
Want er wordt wel eens, ik hoor het mezelf ook wel eens zeggen, als mensen vragen wie luistert nu naar de radio in Nederland, de publieke radio, ook naar deze zender. Dan zeg ik altijd, ja, jonge mensen luisteren niet meer naar de radio. Het is eigenlijk inderdaad een zender voor 50-plus. Heb ik daar gelijk in? Is dat ook zo?
Ten dele. Jongeren luisteren nog wel naar de radio. Alleen ze luisteren naar de radio omdat ze informatie willen inwinnen. Maar jongeren luisteren niet meer naar de radio als het gaat om het ontdekken van nieuwe muziek. Dat doen ze op andere media.
Ook niet op 3FM, naar 3FM?
Het gemiddelde luisteraar van 3FM is 38. En die jongeren die schaar ik nog onder de leeftijd van 16 tot 22. Dat vind ik echt de primaire jongerendoel.
Ja, dus als je de middelbare scholier van dit moment, of de jongen, net beginnende student, die luistert eigenlijk al niet eens meer naar Giel Beelen en consorten.
Nee, bijna niet.
Is dat zorgelijk?
Ja. Ja, dat is zorgelijk, omdat dat is een, hoe moet ik dat zeggen? Dat is een tendens die je eigenlijk niet meer tegen kan gaan. Waarom niet? Omdat nieuwe technieken ervoor zorgen dat die jongeren daardoor veel meer door aangesproken worden. En ontdekken liever met hun mobiel of hun laptop of hun iPad muziek op YouTube. Want daar hebben ze ook meteen de beelden van. Vandaar dat de Nederlandse radio in het algemeen, dan hebben we het niet over de publieke radio, maar ook de commerciële, met zogenaamd visual radio zijn begonnen. Dat betekent dat ieder station tegenwoordig naast radio ook beelden uitzendt. Dus je kunt zien wat er in die studio gebeurt. Ja. Soms worden er ook nog clips gedraaid. Maar ja, de jongeren willen gewoon beeld zien. En willen naar YouTube zeggen, ik wil de nieuwe Adele zien. En dan gaan ze naar YouTube en dan zien ze de nieuwe single. En die horen ze dan tegelijk. Ja. En zo ontdekken zij de muziek.
Overigens, dit programma wordt opgenomen, zeg ik er heel eerlijk bij. Maar, Ron, kijk even naar de camera's. Wij hebben er ook camera's bij hangen. Dat degene die ons wil zien, ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die ons ook nog willen zien, maar
zou ik ze afraden.
Die kunnen dus ons ook bekijken en beluisteren. Ja. Dat is dus eigenlijk, het is eigenlijk geen radio meer in die zin, want de mythe is een beetje weg. Je kan er weer gewoon naar kijken.
Ja, dat vind ik jammer. Dat vind ik heel jammer, omdat sommige programma's zich helemaal niet lenen voor beeld. Sommige programma's, daar moet je naar luisteren. Ja. Dat spreekt tot verbeelding.
Want hier zitten gewoon twee mannetjes met elkaar te praten.
Ja. En je moet gewoon lekker de radio aanzetten en denken van, wat voor gezicht gezicht zouden die mannen hebben? Waar zouden ze zitten? In welke studio? Hoe ziet dat eruit? Dat moet je bedenken. Dat moet je niet altijd zien. We hadden op Radio 2 vroeger een heel succesvol programma. Theater van het Sentiment. En,
dat is
van de KRO. Uh-huh. En dat speelde altijd in een theater. Maar dat werd gewoon in een hele ongezellige grijze studio uitgezonden.
Maar het leek alsof
je midden in een bonbonnière theater stond. En toen zeiden ze, ja, maar daar moet beeld bij. Toen zeg ik, nee mensen, dat mag nooit gebeuren.
Nee, want dan maak je de dood.
You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you?
Charles Aznavour, onmiskenbaar, formidabele Ron Stoelt. Waarom heb je deze plaat? Want je hebt het vandaag uitgezocht, deze plaat uitgezocht.
Ik heb meegenomen, dit is nou typisch zo'n plaat die heel erg past in het plaatje van Radio 5 Nostalgia. En de muziek die daar gedraaid zou moeten worden. Tot nu toe wordt dat ook gedaan, maar vanaf 1 januari weet ik niet. Dat is nog maar de vraag. Maar Aznavour is samen met Sinatra wel een van de, zeg maar ja, misschien wel de grootste zangers van de afgelopen eeuw.
Ja. Daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Ik wil eens naar jouw leven kijken, althans naar jouw werkzame leven. Je bent een man van de radio. Wanneer is dat bij jou begonnen? Hoe klein was Ronnie, of ik weet niet hoe je toen genoemd werd, toen je voor het eerst bewust iets hoorde wat radio was?
Ja, Ronnie inderdaad. Je hebt helemaal gelijk. Ja, ja Ronnie.
Je bent overigens in Argentinië geboren.
Ja, in Argentinië geboren. Mijn vader was uitgezonden door de KLM naar Brazilië. Heeft hij 1 jaar gewerkt. Toen zou hij voor 2 jaar naar Argentinië gaan. En dan heeft hij uiteindelijk 18 jaar gewerkt. Daar geboren, getogen tot mijn 12. Toen naar Nederland gekomen. En,
dus naar de radio luisteren heb jij als jongetje in Buenos Aires of waar dan ook Spaanstalige Argentijnse radio gehoord.
Ja, maar wij luisterden ook altijd 's avonds naar de Wereldomroep.
Ja.
Want dan had je een programma laat, van 10 tot 11 geloof ik dat dat was. Met verzoekplaten en dan, dan werd wel eens een plaat van mijn ouders aangevraagd en terug. Want je schreef elkaar, maar verder was de communicatie natuurlijk miniem.
Ja, geen internet, geen mobiele telefoons, noem maar op.
Dat bestond allemaal niet. Nee. Dus de Wereldomroep, dat was de link met thuis.
Ja, die bestaat inmiddels ook al niet meer. Hè? Nee. Kunnen we er ook nog even somber bij zeggen, maar wat deed radio met jou?
Ja, dat was het feit dat ik een mannetje hoorde uit een speaker komen. Dat vond ik heel interessant. En ik vroeg ook aan mijn vader van, pap, hoe kan dit? En wat is dit mooi? En kan ik dat later ook? En toen zei mijn vader, nou, als je heel hard studeert en heel hard leert en je diploma's haalt, dan kun je dat later ook. En ja, dat is ook zo geworden. En ik was geloof ik 16. En toen kwam ik terecht bij een bejaardenomroep in Batuverdorp. En daar begon ik programma's te maken op mijn 16e. Dat was toen al heel bijzonder. En ooit is een bandje ingestuurd naar Radio Veronica. Daar mocht ik ook komen. Heb ik 2 programma's gemaakt. Nou ja, en van het een komt het ander. Toen ben ik bij een Amsterdamse piraat terechtgekomen in Amsterdam. Dat was een vrij grote piraat. Uh-huh. Dat heette Radio Uniek. Daar kwam ik samen met Erik de Zwart. En uiteindelijk ben ik bij de EO terechtgekomen. Omdat daar ook weer bij Uniek werkte iemand die naar de EO ging. En daar zochten ze een stem. En toen werd ik gebeld van, nou, wil je eens langskomen? En toen ben ik eigenlijk naar Hilversum gegaan.
En toen werd die droom langzamerhand waar. Je bent discjockey geworden, denk ik altijd, discjockey bij de EO lijkt me lastig, althans in die jaren zeker.
Ja, dat was heel lastig, omdat het was een heel stringent muziekbeleid. Sterker nog, platen met een saxofoon, die mochten toen niet gedraaid worden. Want
waarom niet?
Dat associeerde me met nachtclubs.
Ja.
En dat mocht natuurlijk niet. Je mocht natuurlijk niet in een nachtclub komen. Dus dat was heel bijzonder. Maar in 1992 werd de EOA-omroep. En toen belde Knevel mij en die zei van, luister, Andries Knevel. Die zei van, wij willen de EO een ander gezicht geven. Een gezicht anno 1995. Met beide benen op de grond en minder met het vingertje. En er moet een muziekbeleid komen voor Radio 2. Uh-huh. Toen al. Vanuit de EO. En dat vond ik wel een leuke uitdaging. En ik ben daarmee begonnen. Toen kreeg ik een programma. Dat heette De Gouden Greep. En zo is het begonnen. En in het begin was dat lastig. Omdat ik herinner me dat ik vaak bij de toenmalige directeur Ad de Boer op kantoor moest komen. Want dan had ik weer een plaat gedraaid. Die helemaal
zat,
niet
waarschijnlijk kon. Iedere week zat je wel 2 keer bij.
Regelmatig.
Kun je nog platen herinneren die zelfs in 95, tweede helft jaren 90, nog niet konden bij de EO?
Beatles was lastig. Ja, Beatles was lastig, want die werden ook geassocieerd met de latere periode met drugs en alcohol en seks en noem het allemaal maar op. Ja, dat mocht natuurlijk allemaal niet. Dus kun je nagaan, een onschuldig Beatle-plaatje, dat was al heel lastig. Ik kan me nog herinneren.
Can Buy Me Love, ja.
Ja, Can Buy Me Love.
Ja. Dat is natuurlijk al lastig. Ja.
Ik kan me herinneren dat ik een liedje van Henk Westbroek draaide. Zelfs je naam is mooi. En toen werd ik aangesproken door de toenmalige voorzitter op de parkeerplaats met een heleboel mensen eromheen. Van Ron, hoorde ik gisteravond nou een plaat over omgekeerde striptease bij jou in het programma? Ik zei, nee, dat kan niet. Ik zei, dat
uitgesloten.
Maar toen luisterde ik die tekst terug. En inderdaad, als ik naar jou kijk, dan lijkt het alsof ik kijk naar een omgekeerde striptease. Zo hield hij van die Julia, hè, Henk. En dat was gewoon een prachtig mooi een ode aan zijn geliefde. Nou ja, maar daar had men toen toch ook een beetje moeite mee. Ja. Ja.
Los van de EO, want dat is natuurlijk een omroep met een visie, en daar kun je het mee eens zijn of niet, maar de wereld waarin jij verzeild raakte. Eerst maar even letterlijk, die omroepwereld. Die jongen die dat als klein jongetje in Argentinië al wilde. Wat betekende dat voor jou? Je ging iets waarmaken.
Ja, dat was wel een dingetje. Want toen ik op school zat, toen kwam ik vaak naar het Mediapark. Op woensdagmiddagen. Dan had ik vrij. En dan ging ik gewoon op de stoeprand zitten om te kijken wie er allemaal binnenkwamen. En dan had je vlakbij het Mediapark had je het audiocentrum. Mm-hmm. En daar waren de studio's van Hilversum 3 toen nog. En dan ging ik op donderdag altijd kijken of ik Tom Mulder zag en Ferry Maat. En dat vond ik natuurlijk geweldig. En later ben je collega's van die jongens. Ja, dat deed wel heel veel met me.
Ja.
Omdat er zijn niet veel mensen, Ben, die van hun droom hun carrière kunnen maken. Mm-hmm. En ik heb dat kunnen doen. Ik heb dat geluk gehad. Ja. Dus ik ben daar nog steeds heel, heel dankbaar voor.
Ja, en dat is dan jouw persoonlijke ervaring. Maar in wat voor een, laten we zeggen, wereld kwam je? Hoe zag de radio er begin jaren 90 uit? Of eigenlijk al in de jaren 80 toen je bij de EO kwam? Stel, Wat kon er, wat kon er niet?
Ja, het was natuurlijk niet zoals nu. Iedere omroep was voor zich. Hè? Het was zelfs zo dat toen ik begon, dat er nog geen horizontale programmering was. Je had een dag AFRO, je had een dag KRO, je had een dag NCRV, een dag VARA. Maar iedere dag op hetzelfde uur hetzelfde programma. Dat was ondenkbaar, dat was er toen nog niet. Mm-hmm. Dat begon pas in 1995. En toen zat ik er al 3 jaar. Dus dat was wel even wennen. Aan de andere kant was radio in Nederland natuurlijk booming. Toen al. Waar nu natuurlijk steeds minder mensen naar radio luisteren, omdat je veel meer mogelijkheden hebt om zeg maar te consumeren. Dan heb ik het over social media en allerlei andere mogelijkheden. Maar radio was toen booming. Dus als je dan bijvoorbeeld mijn programma, daar luisterden een paar honderdduizend mensen naar.
Ja, je was letterlijk ook op de radio een bekende Nederlander.
Ja, toen wel.
Ja.
Ja. Dus als je dan ook.
Of je dan nog graag zou willen, ja, is het een tweede
vraag. Dat is een tweede, maar ja. Als je dan een fout maakte, dan werd het ook, dan zegt dat. Ja. Heb je dat gehoord gisteravond? En nu is dat, ja, dan lach je erom natuurlijk. Ja.
En je hebt het gevoel, had je het gevoel dat je meer publiek had dan, nou ja, dan wij allemaal, de collega's hier nu nog hebben, ook op de andere zenders? Zelfs misschien Giel Beelen, die dan een beroemdheid is, of andere mannen van 3FM?
Nou ja, in die tijd waar ik heel erg van schrok, is dat, je had natuurlijk altijd vaste luisteraars, maar die wisten meer van mij dan ik zelf, bij wijze van spreken.
Ja.
Ik heb ook een nare ervaring gehad. Er was een jongen die heel erg doorgewinterd fan van het programma was. Maar die begon me te stalken. En die probeerde ook altijd sneaky binnen te komen. En stond ook altijd voor het raam van de studio. En dat vond ik eng.
Mm-hmm.
En later is dat ook onderzocht. Daar is ook een zaak van geweest. En ja, toen verklaarde hij ook van ja, maar. Ik vind dat programma zo goed en ik vind hem zo leuk. En toen dacht ik van, dit had ik eigenlijk nooit voor ogen toen ik bij de radio wilde.
En dan zie je de macht van zo'n medium, zeker in die tijd.
Ja, ja. Ja.
Als mensen over jou praten, dan zeggen ze Ron Stoelte, ja, nou, dan hebben ze het over wat je allemaal gedaan hebt, zeker ook de laatste jaar. Maar dan zeggen ze, dat is toch ook die man die alles weet van het Songfestival, hè?
Ja.
Is dat een cliché? Of is
nee, dat vind ik wel leuk. Ja. Dat vind ik leuk, omdat ik hou van het Songfestival. Ik hou ontzettend
het Eurovisie van het Songfestival. Ja, voor alle duidelijkheid. Ja, ja.
Het is het grootste muziekevenement ter wereld, nog steeds. Die fascinatie van het Songfestival is begonnen thuis vroeger, op zaterdagavond. Dan had je nog maar 1 uitzending van het Songfestival. Nu heb je er 3. En dat was op zaterdagavond. En dat duurde 2,5 uur.
Ja.
En mijn vader en mijn moeder haalden altijd iets lekkers. En ik weet, we waren met het hele gezin thuis. En daar gingen we zitten. En we keken. En ik was gewoon gefascineerd door die enorme organisatie. Hoe dat achter de schermen moest gaan. Ik had er geen idee van. Zo'n mooi orkest erbij. Iedereen in netpak en een lange jurk die daar een liedje kwam doen. Toen is mijn fascinatie en mijn liefde voor het Songfestival begonnen. Ja.
Ja, wat heb je de laatste jaren eraan gedaan? Hoe ben je erbij betrokken geweest?
Willem van Beuskom, helaas niet meer onder ons, was in Nederland, zeg maar, Mr. Songfestival. Die was ook betrokken bij de Nationale Songfestival. Die was betrokken bij de selectie van de liedjes jarenlang. En die belde mij op en die zegt van, joh, kunnen we niet iets gaan samenwerken met Radio 2 voor het Songfestival. En toen werd ik gevraagd of ik in de selectiecommissie wilde zitten. Dat heb ik een aantal jaren gedaan met hem, met Johnny Kaagman onder andere. En toen vroegen ze of ik de nationale finale wilde meeproduceren. Dat waren de tijden dat we de nationale finale in Ahoy hielden, met onder andere Paul de Leeuw, Linda de Mol.
En dat waren op zich alweer nationaal, dat was in andere landen ook zo, dat waren evenementen. Dus nou ook weg, hè?
Dat waren enorme evenementen. En ik deed daar zeg maar een soort voorprogramma voor de televisie. Er kwamen allemaal artiesten optreden. Dat werd dan live op radio uitgezonden. Nou, later heb ik het commentaar op radio een aantal jaren gedaan met collega Helco. Met Helco Span. Dat Songfestival, dat zit nog steeds in mijn hart.
En dat blijf je ook volgen. Ga je er nog iets mee doen? Want je bent, nou, we gaan het straks misschien nog even over je toekomst hebben. Je vertrekt ook bij de publieke omroep. Is dat nog iets wat in je pakket gaat zitten de komende jaren?
Dat weet ik niet. Zeg nooit nooit. Maar op dit moment is dat niet aan de orde. Er zijn andere mensen die dat goed doen en die daar ook lol in hebben. Maar ik sluit dat niet uit, nee.
Ik weet uit mijn tijd bij Familie Nederland dat als jij langskwam, dat je ook altijd wel even trachtte bijvoorbeeld de Carpenters te draaien. Wat heb je met Karen en haar broer?
Het verhaal erachter vind ik ook zo mooi. En dat heeft ook parallellen met mij. Zij hebben ooit een demo opgenomen in een garage. En ze zijn overal gaan leuren met dat bandje. Niemand wilde ze hebben. En Herb Alpert, die toen een eigen platenmaatschappij had, was de enige die zei, en de eerste van, kom maar bij mij, we gaan met jullie iets doen. En die stem van Karen Carpenter, veel nagedaan, maar nog nooit geëvenaard. Mm-hmm. Helaas was veel te jong ontvallen natuurlijk, ziek geweest.
Heel diep, hè? Ze kan heel diep.
Ja, heel diep.
Voor een vrouw.
En voor een vrouw. En je moet er naar luisteren en dan weet je meteen van ja, dit is ongeëvenaard. After long enough of being alone, everyone must face their share of loneliness. The pain I was going through, and waiting was all my heart could do. Hope was all I had until you came. Maybe you can't see how much you mean to me. You were the dawn.
Yesterday, de Carpenters waren dat. Muziek waar mijn gast van vanavond, Ron Stoelt, die naast heel veel andere muziek een groot liefhebber van is. Pratend nu, dat is eigenlijk waar ik het nu met jou over wil hebben, en ook met iemand die nu aan de telefoon is praten over de toekomst van de radio. Hoe moet het verder met die radio in Nederland? En is er nog een toekomst? En daarom hebben we nu even gebeld met, en die is aan de lijn, met John Jansen van Galen. Een man die van 1990 tot 1 maart van dit jaar met het oog op morgen van de NOS heeft gepresenteerd. Daarnaast ook nog heel veel andere dingen. John, goedenavond.
Goedenavond.
Even terug in de tijd als het om radio gaat. Wat zijn jouw eerste herinneringen, persoonlijke herinneringen aan het fenomeen de radio, als kind dus?
Ja, dat ik als 12-jarige voor het raam staan op een kille zondag en een stroombericht uit de radio gaat komen, 1953, over een vreselijke watersnoodramp.
Uh-huh.
En daar zie je dat de radio toen al en nu in de eerste plaats de nieuwszender is. En toen veel meer, want televisie hadden we nog niet.
Ja, je bent natuurlijk van oorsprong, en dat ben je nog altijd gebleven, een schrijvend journalist, boeken geschreven, maar natuurlijk aan jouw naam, daar hoort automatisch de Haagse Post bij in de gloriejaren, NRC Handelsblad, het Parool, columns geschreven. Maar wanneer ben jij voor het eerst zelf ook dingen...
VPRO-radio.
Wat zeg je?
VPRO-radio.
Ja, ik wou net zeggen, wanneer ben jij voor het eerst begonnen? Dat was bij de VPRO, hè?
Ja, ze hadden een programma VPRO vrijdag, dat duurde 5 uur, dat zou ook nu niet meer mogelijk zijn. En daar was een commentator in en die had een verkeersongeluk gekregen, Laurens ten Katen. En toen belde een vriend van mij, een studievriend, kun jij geen commentaren gaan geven? Nou, dat had ik nog nooit gedaan, maar zo ging het toen bij de radio. En het is ook weer een beetje het old boys network op linksniveau. Want dat was een vriend uit mijn studentendispuut, Wim Noordhoek.
Ja.
En toen ben ik iets gaan doen, commentaren ineens.
Ja, wat voor een impact had dat in die tijd? Eerste helft jaren 70 was dat, hè?
Ja, er zijn ik kom nog wel eens mensen tegen, laatst nog in Hollandse Veld, die van jaren van dat programma de bandjes hebben bewaard. Die namen dat op en die hebben dan van die tapejes in de kast liggen. Dus als je gênant omdat je te realiseren dat mensen daar in Drenthe dat beluisterden als het was het Gods woord en dat bewaarden.
Ja, en dan hoorden ze jou, ze hoorden Wouter Gortzak en anderen. Dat waren echt momenten in die avond van VPRO Vrijdag. Nou ja, nu naar eigenlijk onze tijd. Hè? Je bent dit voorjaar gestopt bij Met het Oog op Morgen. Overigens, waarom ben je daarmee opgehouden?
Nou, ze wilden vernieuwing.
Ah, weer dat bekende woord. En verjonging waarschijnlijk.
Ja, mijn opvolger is 30 jaar jonger dan ik, dus dat laat zich horen.
Ja, dat vind ik ook heel verstandig. Omdat ik heb hier Ron Stoelt die tegenover mij zitten. Die zit al enorm mee te lachen toen het woord vernieuwing weer viel, Ron.
Ja, ja. Ik heb volgens mij ergens gelezen dat jij bewust gekozen had om te stoppen.
Ja, zo is het een beetje. Zo gaat het in Nederland. Maar in wezen was mij enige malen gevraagd. Wanneer denk je afscheid te nemen? Nou, ja, ik ben niet iemand die dan ergens blijft waar die zich minder welkom voelt. Dus ik ben daarop ingegaan.
Ja, in Amerika, televisie en radio, heb je anchors en presentatoren. Die zijn 85 en daar zijn ze dolblij mee. Dat kennen we in Nederland niet. Wat vind je van de radio, überhaupt de radio in Nederland op dit moment?
Ja, ik vind, ik heb er een beetje een dubbel gevoel over. Ik kijk aan de ene kant op Radio 1, wat toch de voornaamste zender is. Ik vind het nog de prachtigste en ook uitzonderlijke programma's als daar zijn vroege vogels, Kunststof, Argos, OVT. Dus dat kan nog allemaal. Maar als ik hem overdag aanzet, de radio, ja, dan heb ik heel erg het gevoel dat ik steeds hetzelfde hoor. Steeds in de vorm hetzelfde. Van die studiogesprekken met een gast in de studio of telefoontjes, zoals jullie nou ook doen. Die ongeveer de hele dag hetzelfde nieuws bespreken dat we die ochtend in de krant hebben gelezen. Dus er is een soort vorm van gelijkschakeling van het nieuws. Alsof iedereen heeft afgesproken voor een dag, dit is nu het nieuws. En daar moeten we het allemaal over hebben in de eenvoudigste vorm. Je belt een deskundige op en of je vraagt om naar de studio te komen. En dan voer je een gesprek van 4 à 5 minuten.
Ja.
En dat is wel heel erg, de gelijkschakeling op Radio 1. Dat vind ik wel een probleem en weinig originaliteit in de onderwerpkeuze.
Ja, nu gaat Radio 5 in de avonduren ook verdwijnen. Bekend om van Oba Live tot met de kennis van nu en dit programma. Bekend om gewoon een uur over iets te praten. Een maand geleden was jij nog hier te gast om te praten over 40 jaar onafhankelijk Suriname. Dit gaat verdwijnen. Is dat een symptoom van deze tijd, denk je?
Ja, ik weet niet hoe het met de luistercijfers zit, maar ik kan me van de leiding ook wel voorstellen als het weinig meer naar documentaires op de radio, want dat is een genre dat staat het ergst onder druk. De ouderwetse documentaire man is met de microfoon in een vreemd land op pad geweest en monteert dat zorgvuldig tot wat we vroeger noemden een klankbeeld. Ja, dat is kostbaar en als er weinig luisteraars voor zijn, dan zal het van de publieke zenders wel verdwijnen. Zij het dat het dan ondergronds weer gaat opduiken in de podcast en andere. Ik bedoel, creativiteit valt waarschijnlijk niet echt te onderdrukken.
Nee. Iets anders is, ik ga dan even naar de wereld waar je uit voortkomt. De Haagse Post is een paar jaar geleden van een weekblad een maandblad geworden. En nu hoorden we deze week dat het even grote en legendarische Vrij Nederland ook een weekblad gaat worden.
Maandblad.
Maandblad terecht rond, een maandblad gaat worden. Betekent, kun je dat in dezelfde lijn zien als het verdwijnen van programmering zoals op Radio 5 in de avonduren?
Ja, die zijn slachtoffer van dezelfde processen. Het is nog erger dan je zegt. Aan het eind rond 1980 had Nederland 7 opinieweekbladen. En nu binnenkort nog maar 2. Mm-hmm. Dat is een proces. Dat aan de ene kant is die functie sterk overgenomen door dagbladen. Die steeds meer achtergrondartikelen, steeds meer weekbladen op zich zijn geworden. En aan de andere kant natuurlijk dan een wemeling van presentatie aan nieuws niet alleen op internet. Maar dan kan je natuurlijk in de vorm van de correspondent en anderen ook achtergrondverhalen. Dus die functie is sterk onder druk komt te staan.
Ja.
En dan adverteren de mensen er ook niet meer in en er zijn te weinig inkomsten.
Ja, als ik...
En dan ga je, ja,
Ja, als ik daar even op in mag gaan.
Ja,
dat klopt, he, wat hij zegt, wat John Jansen van Galen zegt. Alleen, dan hebben we het over bladen die zichzelf moeten bedruipen. Dus op een gegeven moment dan worden er minder bladen verkocht. Dus de omzet daalt, dus moet je bezuinigen. En dan zul je dus dit soort maatregelen moeten nemen. Aan de andere kant, denk ik, als we het hebben over publieke omroep...
Dan speelt dat
en dan wil ik niet helemaal roomser dan de paus zijn. Maar dan vind ik dat is natuurlijk divers. En die moeten... voor allerlei doelgroepen ook programma's maken. Die zijn er ook voor in het leven geroepen.
Ja.
Dus ik heb dan zoiets van... je kan wel alles wegbezuinigen onder het mom van... het is allemaal te duur. En dan vind ik dat die taak eigenlijk nog zou moeten blijven bestaan.
Nou ja, ik vind eigenlijk zelfs als het bezuinigd moet worden... zou je kunnen overwegen twee zenders die alleen maar muziek uitzenden... die je overal kan horen en ook op Spotify tegenwoordig. Zorg dat één van die zenders blijft bestaan als een soort cultureel erfgoed... waar zorgvuldig gemaakte radio met diepgang en met vindingrijkheid te horen zal zijn. Zoals wij ook... theatergezelschappen met subsidie in stand houden... om de kans te geven aan creativiteit te uiten.
Als we kijken naar de nabije toekomst dan maar van het fenomeen radio... John, denk je dat radio als medium... niet alleen door wat de politiek wil of wat het machtige apparaat NPO... hè, Nederlandse publieke omroep wil... maar ook gewoon wat er gevraagd wordt door een jong publiek... of door een ander publiek... Denk je dat er een toekomst is voor dit klassieke medium?
Nou, daar ben ik niet zeker van. Kijk, het patroon van mij is als ik in de keuken kom of in de badkamer... dan zet ik weer even de radio aan. En ik ken weinig jongeren die dat ook doen. Die een blik hebben dat om bij te houden moet je de radio aanzetten. Even min trouwens als die jongeren elke dag een krant raadplegen. Dus ik ben daar niet zeker van dat daar... Nu de keuze zo enorm groot is om je op de hoogte te stellen van allerlei uitingen en van nieuws, weet ik niet of een radio met één menu, zou ik maar zeggen, of die nog veel toekomst heeft.
Het zou kunnen zijn dat, laten we zeggen, een jonger publiek gewoon daar geen belangstelling voor heeft. Zijn wij dan, ik zou bijna willen zeggen, een stoomtrein geworden in het medialandschap? Iedereen vindt hem leuk, maar wel op een museumlijn.
Nou ja, ik heb ze net voor die museumlijn gepleit. Die zou er ook moeten zijn. voor zover ik zeg, ik zie niet, ik weet niet hoe in kaart gebracht de verdeling over jongeren en ouderen is bij de luisteraars. Maar ik ben bang dat een beetje op zijn retour is. De radio luisteren in kringen van onder de 30.
Ja. Ron Sulti die zit daar, zat tot voor kort daar iets dichter bovenop, ook wat de cijfers betreft. Deel jij misschien toch de sombere conclusie van John Jansen van Galen?
Ja en nee, hij heeft gelijk als hij zegt van jongeren consumeren minder onder de 30. Maar als je kijkt naar zeg maar de bevolking, de Nederlandse bevolking bestaat voor 50% uit 50'ers en ouder. Dat is de helft van de Nederlandse bevolking. En die zijn opgegroeid met radio en die gaan de radio niet zomaar wegdoen. Dus die zullen dat toch blijven zoeken, dat medium.
Ja, maar dan zou het zo moeten zijn dat mensen die nu niet naar de radio luisteren... als ze ouder worden, dat wel gaan doen. Want anders sterven ze het alsnog uit. En in dat opzicht was het de ervaring bij Met het Oog op Morgen heel positief. Ons gemiddelde luisterleeftijd was 55. En toen we er 20 jaar later nog eens naar keken... was het weer of nog 55. Ja. Dat betekent dat mensen ouder wordend toch weer naar die radio gaan luisteren.
Precies, en die ontdekken dat. Omdat enerzijds ben ik ervan overtuigd dat radio... en of je het nou hebt... Kijk, Met het Oog op Morgen is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Dat is een instituut, dat is een bepaalde traditie. Er zijn heel veel mensen die niet kunnen slapen... zonder dat ze eerst naar het Oog op Morgen hebben geluisterd. En dat zit er in gebakken. En dat is juist zo mooi van radio. Want dat is hun bron van informatie... voor sommigen is dat een metgezel. Er zijn ook mensen die niet meer van huis kunnen en die er naar uitkijken om 's avonds naar zo'n programma te kunnen luisteren. Dat zijn de vrienden die hun huiskamer binnenkomen.
Ja, je hoeft mij niet uit te leggen hoe mooi radio is, maar de vraag was of het voor hoeveel mensen het over 20 jaar lang nog steeds een metgezel zal zijn.
Ja.
Dat is de vraag, voor mij wel.
Ja, jullie zijn het, wij zijn het, dat mag helder zijn, met elkaar eens. Iets anders is, dat hebben we bij Radio 5 gemerkt, Radio 5 Nostalgia. Maar blijkbaar is dat ook wat bij de andere zenders leeft en ook bij het Oog. Die voortdurende Pavlov-reactie, als je het niet meer weet, om dan maar te willen verjongen. Je kunt je er iets bij voorstellen. Maar is dat langzamerhand ook niet een soort dood in de pot aan het worden en eigenlijk slap gelul, als ik het zo ondiplomatiek mag uitspreken?
Bij radio nog raarder eigenlijk dan bij televisie, want ik weet niet of je aan mijn stem kunt horen hoe oud ik ben. Dus in dat opzicht is die verjonging. Ja, ik heb misschien niet zo goed de nieuwe ontwikkeling in de popmuziek bijgehouden als mijn opvolger, maar ja, de veroudering is niet zichtbaar. En bovendien kon je natuurlijk een heel stuk routine, kennis en ervaring weg.
Ja, maar al die kennis en die ervaring in Amerika, in Duitsland, ook in Engeland, ik volg de BBC vrij goed, daar wordt dat gewaardeerd. Wat zijn wij in Nederland...
Nou, ik solliciteer bij deze.
Maar wat zijn we aan het doen? Nou ja, Ron heeft natuurlijk ook een tijd lang op de stoel van de Bobo gezeten, Ron. Maar je hebt je er altijd tegen verzet, tegen die laten we zeggen, rigide vorm van het moet maar weer jonger of het moet weer anders.
Ja. Ja, omdat ik vind, dat is een tendens wat natuurlijk ook al vanuit de politiek heel erg gevoed wordt. Verjonging, verjonging, verjonging. En kijk, het is goed om met je tijd mee te gaan.
En jongeren steken hun vinger op naar die oude radio. Die hebben hele andere kanalen. John vertelde dat net ook.
Nou ja, dat is zo. Dat is zo. En dat is ook bewezen. En kijk maar om je heen. Ik bedoel, je ziet die voorbeelden dagelijks en de hele dag door. Dus ik vind dat nogmaals, en bij commerciële omroep begrijp ik dat nog wel, want er moet geld verdiend worden. Maar bij de publieke omroep moet ruimte blijven voor radiozenders. Voor doelgroepen die het leuk vinden om ook muziek van vroeger te horen. En vroeger, toen ze 30 waren, nog weet ik veel, naar Frits Spits luisterden als DJ. En nu het ook wel prettig vinden als iemand nog iets vertelt over een bepaalde plaat. En dat is natuurlijk belachelijk dat.
Bovendien verdien je met die verjonging natuurlijk geen cent als die jongeren toch niet luisteren, terwijl de boven 50ers, zoals bekend zijn, en Nandé Plaise, Henk Krol, behoorlijk kapitaalkrachtig zijn.
Ja, en dat zijn inderdaad de mensen die nu de centjes hebben en die nog geld hebben om boodschappen te doen.
Dat is absoluut iets om over na te denken. Ik vond het fijn om je in deze, op oudjaarsavond wordt het herhaald, dan is het echt de allerlaatste uitzending van deze zender om je nog een keer te horen. John Jansen van Galen, bedankt nu voor je bijdrage en ik hoop je nog vaak op welke Nederlandse zender dan ook te horen. Dank je wel.
Oké.
Dag.
No hell below us.
John Lennon met Imagine. Ik zie jou genieten, Ron Stulti.
Ja, dit is natuurlijk de nieuwe nummer 1 in de top 2000, hè? Imagine. Prachtig liedje. Ja, weet je, wat moet je hier nog aan toevoegen? Ja. Mooi. Schoonheid, monument, standbeeld, eeuwigheidswaarde.
En dat heeft niks met leeftijd te maken, denk ik. Nee. Niks met jong of oud. Of,
nee. Huh? Nee. Nee.
Toch nog even. John Jans verhalen was er helder over. Jij in kort even met hem daar ook over. En dat zit me toch nog steeds dwars. Dat gezeur over, en natuurlijk begrijp ik dat wel, over verjonging, vernieuwing. Je moet niet stil blijven staan. Maar iedere 2 maanden bijna, of in ieder geval ieder jaar, hoor je een of andere omroepbaas bij de publieke omroep iets brullen over verjonging, vernieuwing. Het liefst dat we toch eigenlijk de 25-jarige alleen nog maar moeten bereiken. Ja. Kijk, ik vraag het toch nog even concreet aan jou. Ja. Wat is dat?
Nou ja, het is lastig voor een baas om iets te moeten onderbouwen. Dus het is heel makkelijk om te zeggen, ja, sorry, we moeten verjongen. Klaar. Het is ook een modewoordje geworden. En daar moeten we eens mee stoppen. We moeten daar eens echt mee ophouden. Want de 55-plusser van nu is niet te vergelijken met die van 30 jaar geleden. We moeten werken tot ons 67ste. Waar hebben we het dan over? Dan is die 67 is dan een bejaarde of zo? Nee, dat is nog een man van 67 of vrouw die nog meedoet aan het arbeidsproces. Of dat allemaal lukt is een tweede. En dan denk ik, hoe kan dat? Aan de ene kant moet je doorwerken tot je 67ste. En aan de andere kant wordt gedoe, ja, we moeten jongen in dit land. Hou daar eens mee op. Ik kan daar echt zo boos over worden. Ja. En dan denk ik van, kom op, laten we nou gewoon januari 2016 een nieuwe tijdperk ingaan en stoppen met die onzin over verjongen. En aan de andere kant vind ik ook, nogmaals, en ik heb fantastische jaren bij de publieke omroep gehad en die koester ik, maar we moeten oppassen dat we als de publieke omroep ons niet laten leiden van het moet allemaal commercieel, we moeten alleen maar luistercijfers en kijkers binnenhalen. Natuurlijk moet je ook opletten of er inderdaad wel genoeg mensen naar je programma luisteren. Maar als publieke omroep heb je een taak om allerlei doelgroepen te bedienen. En dat zijn ook de mensen die naar dit programma luisteren, bijvoorbeeld. En daar moeten we mee oppassen. Want als we in dit tempo door blijven gaan, dan verkwanselen we alles, alle rijkdommen die we de afgelopen, hoe lang geleden, opgebouwd hebben.
Ja.
En daar maak ik me ernstig zorgen over.
Dat is een hartekreet van iemand die van dit medium houdt. Maar zelfs bij jouw eigen Radio 5 Nostalgia, en dat heb ik zelf ook meegemaakt in de tijd van Familie Nederland, wat een programma was dat terugkeek, maar ook vooruit, naar deze tijd in relatie tot de kleine geschiedenis van toen, dat er gezegd werd, er moet niet te veel door intro's worden gepraat. Alsof de mensen die laten we zeggen begin 60 of midden 60 zijn, die zijn opgegroeid met diezelfde Tieneke die daar fantastisch zit te presenteren, die in 1968 ook gewoon door Led Zeppelin heen zat te kletsen. Hoe komt het dat we denken dat de mensen van 66 nu een soort seniele oude gekken zijn?
Nee, ik ben het met je eens. Ik behoorde ook tot die groep die dat vond. Maar ik zal je uitleggen wat de achterliggende gedachte daarvan was. Is dat is nou eenmaal zo. Als je een jaartje ouder wordt, ik zeg niet dat als je oud bent, maar als je een jaartje ouder wordt, dan geniet je meer van muziek. En je hebt een hang naar die muziek van vroeger. Dat heb jij, dat heb ik, dat hebben we allemaal.
Ja.
Dan weet ik uit ervaring dat heel veel mensen het verschrikkelijk vinden als je dan bijvoorbeeld door een mooi intro, ik noem maar Imagine, prachtig intro, pianootje. Hè? Dat is niet voor niks geschreven, nee. Dat intro. En dan vind
maar dat is de liefde
leuk
voor de muziek. Daar heb je een verhaal, best helder.
Ja, dat klopt. Maar de luisteraars van Radio 5 Nostalgia zijn ook liefhebbers van muziek. Liefhebbers van muziek die er gedraaid wordt. En of dat nou Sinatra of The Carpenters of The Beatles of The Stones, dat maakt allemaal niet uit. En wat we bedoeld te zeggen hebben is van probeer probeer nou ook eens een keer een plaat niet helemaal vol te praten, maar laat ook een intro eens een keer heel. En dat was met name ook bij die Evergreen Top 1000, omdat we ook uit ervaring uit die Top 2000 weten dat heel veel klachten van mensen binnenkomen zeggen van, waarom moeten die intro's nou altijd vol?
Ik wil hem echt weer eens helemaal horen.
Bijvoorbeeld.
Overigens is het wel een mooi beeld natuurlijk, dat de legendarische Tineke de Nooi er nog altijd zit en eigenlijk de populairste presentatrice van die hele zender is.
Dat wou ik zeggen.
Ja, dat zegt dat trouwens. Wat zegt dat?
Dat zegt niks over leeftijd, want Tineke is 73.
Ja.
En dus dat, het blijkt dat mensen nog steeds waardering hebben voor zo'n vakvrouw, want dat is het natuurlijk.
Uh-huh.
En natuurlijk ook omdat ze met haar opgegroeid zijn. Hè, een hele doelgroep, hele generaties met haar opgegroeid. Dus dan, dat zegt ook niks over verjonging, toch?
Nee.
Dus dat is een contradictie, zeg ik dan.
En het is eigenlijk te gek voor woorden, en dat kun je tussen de woorden en de lijnen van John Jansen verhaal wel horen. Die man had natuurlijk, ze hadden in hun handen mogen knijpen om die man te houden.
Ja.
Die kwaliteit.
Kijk, vanuit eindredacteurschap begrijp ik wel dat ze misschien ook eens een keer verversing, dan zeg ik het zelf weer, verversing in de presentatoren willen. Maar kom daar eerlijk voor uit. Zeg dan van.
En je hoeft ook niet 20 John Jansen verhalen of die generatie. Het hoeft geen platgezet oude lullenshow te worden.
Nee.
Maar je moet die mix maken.
Ja.
We komen bijna aan het eind van deze uitzending, Ron. Kun je toch nog even een kleine blauwdruk vanuit jouw ervaring en ook liefde voor het medium radio en ook voor Radio 5 en informatieradio, maar ook muziek geven. Hoe zou volgens jou de komende 10 jaar alles in ogenschouw genomen dat moeten gaan worden, die Nederlandse radio, met in het achterhoofd dat natuurlijk de techniek wordt anders, mensen gaan anders luisteren. Hoe moet die radio er gaan uitzien, wil het blijven bestaan?
Nou ja, ik denk dat je aan de ene kant ook wat jij zegt. Je moet de techniek ook niet schuwen. Dus je moet ook vooruit in de techniek en manier van radio maken. Maar aan de andere kant moeten we ook oppassen dat we niet het braafste jongetje van de klas willen zijn. En nogmaals, als je bij publieke omroep werkt, je kiest daarvoor, dan kies je ook voor een bepaalde vorm van media. En of dat nou radio, televisie of internet is. Maar vind ik dat je pas op de plaats moet hebben. En ik hoop dat de komende 10 jaar gaan laten zien dat we de oorlog op radiolandschap niet gaan winnen met alleen maar te roepen en te doen dat we moeten verjongen. En dat alles beter en anders moet. Want nu draaien we het om. Nu was vroeger alles slechter. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Nee. Maar ga je zelf nog iets leuks doen de komende jaren? Ja, laat de radio niet los, Ron.
Nee, dat raakt me natuurlijk niet los. En ik ben ook bezig met een aantal dingen om te gaan maken. En ik ben met een aantal mensen ook bezig om nieuwe dingen te bedenken. En dat zit allemaal in de pijplijn. Dus voorlopig is de radio nog niet van mij af.
En daar ben ik heel blij mee. Mag ik je bedanken voor je komst naar deze uitzending van de NTR Academie. Voor vanavond woensdag, de 16e december, gewoon nog een van de uitzendingen in de reeks. Morgen zit Marcia Welman hier, ik zal zo zeggen met wie ze gaat praten. Maar op 31 december ben jij de laatste gast geweest die Radio 5 in de oude stijl afsluit. Mag ik je daarvoor bedanken?
Nou, dat mag je zeker. Moment. En ik wil jou bedanken, Ben. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor afgelopen jaren. We hebben mooie uitzendingen gemaakt. Hè, ook op Radio 5 Nostalgia. En ik vond het altijd heel plezierig om hier te zijn. Omdat
mag ik er één persoon bij betrekken? Dat is Annette van den Berg. Met wie ik dat programma al zoveel jaar en ook Familie Nederland heb gemaakt.
Ja.
Ook iemand die een lange ervaring en traditie bij de Nederlandse publieke omroep achter.
Terecht. Ik vind, het was altijd thuiskomen bij jullie. En dat gaf me altijd een heel fijn gevoel. En daarom was ik ook altijd blij om hier te mogen zijn.
Ron Sulti, bedankt voor je komst.
Dank je wel.
En we zien elkaar weer. Dank je. Tot zover de allerlaatste aflevering van de NTR Academie. En daarmee komt na ruim 32 jaar ook een einde aan de informatiezender NPO Radio 5. Vanaf morgenavond, nieuwjaarsdag, zal ook de avond gevuld gaan worden door NPO Radio 5 Nostalgia. Namens alle collega's van Radio 5 bedank ik u voor uw jarenlange aandacht en belangstelling. En wens ik u voor zo dadelijk een fijne jaarwisseling en verder natuurlijk een heel mooi 2016.